Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart. Hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 27, het vijfde vers. We lezen het woord des Heren uit de Romeinenbrief, het achtste hoofdstuk, vers 18 tot en met 30. Romeinen 8, vers 18 tot en met vers 30. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk? Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan en ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond willen we weer stilstaan bij wat de Heere ons in zijn woord bekend maakt omtrent de Heilige Geest en zijn verschillende werkingen. Onze catechismus spreekt daarvan in zondag 20... En bijna aan het eind van antwoord 53 wordt ons ook verteld dat een van de activiteiten van de werkzaamheden van de Heilige Geest is het troosten. U ziet dat bijna aan het eind staan. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En dan volgt het mij troosten. Wel, over dat werk van de Heilige Geest willen we vanavond met elkaar het woord van God horen. Laten wij samen eerst bidden. Heere, wij willen uw heilige naam met dankzegging aanroepen, want gij hebt ook vanavond ons nog weer in de gelegenheid willen stellen om onder de verkondiging van uw woord op te gaan. Ja, en dan past het ons om uw grote naam daarvoor te erkennen, Heere, want wij hebben geen enkel recht dat wij nog zouden mogen horen wat tot onze vrede dient. En als u het ons toch geeft, die boodschap van Christus, die boodschap van uw genade in Christus, die boodschap van de Heilige Geest en zijn werk, dan maakt u daarin onderscheid waar van nature geen onderscheid is. Er zijn er immers in deze wereld en ook in ons eigen land zoveel die boodschap niet horen. Wellicht zijn er ook heel velen die boodschap niet willen horen, die hem wel zouden kunnen horen als ze er ook inderdaad moeite voor zouden willen doen en die ook zouden kunnen opgaan naar de plaats waar het woord verkondigd wordt, maar die het anders verkiezen. Maar afgedacht nog van diegenen die het woord moedwillig verwerpen en die er geen enkele belangstelling voor tonen, zijn er toch ook in deze wereld nog zoveel heren die door andere oorzaken verstoken zijn van de prediking van het evangelie. En die voortleven in de duisternis en in de blindheid die wij als mensen over onszelf gehaald hebben door onze zonden. Maar hoe u dan ook met de verschillende mensen en volkeren handelt, Heere, dit mag vanavond toch ons weer duidelijk zijn. En wij bidden van u dat het ons inderdaad ook duidelijk mag zijn, dat we het zien en dat we er verwonderd over zijn. Gij wijst ons nog de weg. En gij roept het ons vandaag nog weer toe. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Ja, gij spoort ons aan met ernst en met liefde. En ge betuigt het ook, Heere, dat het u aangenaam en welbehagelijk is dat allen die geroepen worden door het evangelie ook metterdaad zouden komen. En die tot u komt, zult gij niet uitwerpen, zo hebt gij, Heere Jezus, het gezegd. Maar een ieder die tot u vlucht, een ieder die bij u schuilt, een ieder die tot u komt, noodruftig, arm, ellendig en naakt, die zult gij ontvangen, hoe onwaardig ook en hoe verdorven ook en hoe ellendig en door de zonde verdorven. Gij zult ze niet wegsturen, Heere. O, wij bidden van u dat er dan velen mogen komen die op uw roepstem het tot u wenden en die op uw nodiging tot u vluchten. We bidden van u dat er velen mogen komen, Heere, die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden en die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden en die arm gemaakt door uw werk als legen, als behoeftigen de toevlucht mogen nemen voor het eerst of bij vernieuwing tot u, de bron van alle troost en licht. Om bij u het leven te zoeken en het bij u te vinden en om uit u bediend te worden door uw Heilige Geest. Heere, zegen uw woord aan ons hart. Zegen die prediking die ons vanavond weer bepaalt bij de Heilige Geest. We hebben al heel wat van zijn werken mogen overdenken. En vanavond ligt weer een nieuw aspect van dat werk van de Heilige Geest voor ons, als de stof voor onze overdenking. En weer willen we het u vragen, Heere, dat gij aan ons doen wilt wat uw woord ons openbaart, dat wij zelf ook iets mogen kennen van dit werk van de Geest, die de andere trooster genoemd wordt. O, wij bidden van u, Heere, laten de dingen die we overdenken toch geen onbekende zaken zijn en blijven. Als ze onbekend zijn, als we ze persoonlijk en ondervindelijk niet kennen, datgene wat van de Heilige Geest getuigd wordt, Heere, geef dat wij er dan nog kennis aan mogen krijgen. opdat we niet in onze blindheid voortleven en straks ook verloren gaan. Wat zal het wezen om van Christus gehoord te hebben, van zijn borgwerk, van zijn profetisch, priesterlijk en koninklijk werk, van zijn herderswerk, van zijn zondaarsliefde, van zijn offeranden, van zijn voorbeden, van zijn zegeningen. Wat zal het wezen om van de Heilige Geest gehoord te hebben, van zijn onderwijzingen, van zijn wederbarend werk, van zijn vertroostend werk, en onder die boodschap toch onvernieuwd gebleven te zijn. Wat zal dat hard en moeilijk te verantwoorden zijn, Heren, zoveel bemoeienissen van uwentwege ontvangen te hebben, zo vaak gewezen te zijn op de weg des levens, zo vaak gehoord te hebben dat gij roept en dat gij nodigt. En als we ons dan tegen al die roepstemmen in verhard hebben, en als we ondanks al die arbeid van uw liefde toch voortgegaan zijn op de weg die we zelf gekozen hebben, hoe zullen wij dat ooit kunnen verantwoorden tegenover u, de Heere? En daarom wij smeken u, o God, dat gij ogen die gesloten zijn wilt openen en harten die nog gesloten zijn wilt ontsluiten. En dat gij de oren der doven wilt openen, opdat we zo mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Heilig zo uw woord aan ons hart. En wilt gij door uw Heilige Geest ons een gezegende uren geven, Heere. We bidden van u dat gij in alle nooddruft wilt voorzien, ook in alle geestelijke nood. Er zijn in het leven van uw kinderen, Heere, vele omstandigheden. Ze zijn wel eens op de hoogte, maar ze verkeren ook wel weer eens in de laagte. Soms is hun ziel verruimd en mogen ze verruimd ademhalen en mogen ze ook met vreugde het pad van uw geboden betreden. En soms is alles zo beklemd en benauwd en verduisterd en aangevochten. En soms is er iets van de vreugde in God naar waarde nooit te danken. En soms overheerst ook weer de droefheid vanwege de overgebleven zonde, de droefheid vanwege de geesteloosheid, de droefheid vanwege de dood, die zo menigmaal ook nog in hen werkt en woelt. O Heere, wat er dan ook nodig is, u weet het, en u weet het ook beter dan wij het weten. Wij bidden van u, geef ons overeenkomstig uw wijsheid en onze noden, en schenk ons zo een gezegend uur in uw huis. Maak gij het wel, ook met diegenen die hier niet kunnen zijn. Smeken u om uw barmhartigheden over allen die beproefd worden. En we bidden u dat gij gedenken wilt aan alle nood der christenheid. We dragen aan u op de kerk die vervolgd wordt, de kerk die benauwd wordt. Uw volk, Heere, dat vervolging leidt. Ach, wat weten wij er hiervan, wij die godsdienstvrijheid en die vrijheid van vereniging en vergadering hebben, zelfs gegarandeerd in onze grondwet. En we hoeven het ook nog niet eens als een gunst van de overheid te vragen, maar we mogen er rechten op laten gelden. Zoveel voorrechten geeft u ons nog, wat weten wij dan van vervolging en van verdrukking en van gevangenisstraf en van andere ellenden af, Heren. We horen er wel eens wat van en we lezen er wel eens wat van, maar dan nog, dan verstaan we het niet in zijn diepte wat anderen ervoor moeten doormaken en wat anderen ervoor moeten verdragen om uw naam te mogen belijden en uw woord te kunnen lezen en de prediking van uw woord te kunnen bijwonen en de sacramentsbediening te mogen meebeleven. O geef, Heere, dat ze van u die kracht voortdurend mogen ontvangen die ze nodig hebben om in hun levensomstandigheden staande te blijven, om ook daar nog en toch nog een goed getuigenis van u te doen uitgaan, te midden van een wereld die vijandig is. En wilt gij ons geestelijk toerusten, Heere, juist ook in de dagen die wij beleven, opdat we weten mogen wat het is om u als een schuilplaats en als een toevlucht te kennen. Dat we nu ook mogen leren beoefenen dat vluchten tot u en dat schuilen bij u, opdat als ze tot ons komt, wij weten waar we naartoe moeten. En ook als het niet tot ons zou komen, heren, althans niet op korte termijn, dan nog, wij staan ook aan zoveel gevaren bloot. En ons wordt een ander evangelie opgedrongen. Ons wordt op allerlei wijze wijsgemaakt dat het langs een andere weg ook wel kan behouden worden. Het evangelie van u is altijd onder verdenking. Dat woord, heren, dat heeft al zoveel aanvallen moeten verduren. En dat is op allerlei manieren al gekort. O, wij bidden van u, geef dat we er oog voor mogen hebben, heren, dat aan allerlei kanten, ook in ons land, het gevaar dreigt, opdat we niet meegezogen worden, meegelokt worden, meegetroond worden met een boodschap die niet van u is. Het komt soms zo subtiel, het klinkt soms zo aannemelijk, het wordt soms zo gepresenteerd, heren, dat we niet eens doorhebben dat er een adder onder het gras zit. En dat het uiteindelijk toch een gevaarlijke boodschap is. Maar wilt u ons doen vaststaan in de waarheid van uw woord? Wil ons gronden en funderen in het evangelie van de Heere Jezus Christus? En geef dat dat zo ons eigen mag zijn, dat wij de geesten ook kunnen beproeven of ze uit God zijn. En als we het laatste niet zo bevinden te zijn, dat we dan ook resoluut die geesten af durven wijzen. Heren, wij bidden van u, geef dat ook die geest die ons allen bedreigt, door ons mag worden onderkend. Die geest namelijk dat wij zo gemakkelijk met het wereldse en met de wereldse gewoonten en met het wereldse denken meegetrokken worden. En dat ons levenspatroon dan ook hoe langer hoe minder geënt is op het evangelie en hoe langer hoe meer gelijkvormig aan de manier waarop de wereld leeft. Heren, we hebben bekering nodig. We hebben bekering nodig bij de voordeur. En wij bidden van u, heren, dat gij ons die genadig wilt geven, opdat ons leven gelijkvormig dat van Christus mag zijn, vernieuwd naar het evenbeeld van Christus, en opdat wij leren wandelen, zij het dan met gebrek, in het spoor der gerechtigheid, om uw naams wil. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 7e en het 13e vers. 69, vers 7 en 13. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen en dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. onder de werkzaamheden van de Heilige Geest, zoals ons die dan in de schriften geopenbaard worden, vinden we ook dat wat troosten genoemd wordt. Dat onze catechismus dit erbij noemt, dat mag ook op grond van het woord van God gebeuren. Op grond van het getuigenis van de Heere Jezus Christus zelf. En ik verwijs u opnieuw naar die hoofdstukken in het Johannesevangelie, waar we in de loop van deze prekenserie over de Heilige Geest en zijn werk al eens meer naar verwezen hebben. Dat zijn dan de hoofdstukken 14 tot en met 16 in het Johannesevangelie. Ik wil u daar een aantal versen uit lezen, waaruit u dan ziet dat het de Heere Jezus Christus zelf is die over de Heilige Geest spreekt als de trooster. Johannes 14, vers 16. Zo, daar lezen wij: en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. In hetzelfde hoofdstuk, 10 versen verder, vers 26 dus: maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren, en hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Opnieuw dus de naam trooster voor de Heilige Geest. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 15, en weer vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dat hij van Christus zal getuigen hebben we al eens gezien. Dat hij de Geest der waarheid genoemd wordt, daar hebben we ook al eens op gelet. Maar nu opnieuw in dit vers dus: hij wordt ook de trooster genoemd. Het hoofdstuk daarop, hoofdstuk 16 en vers 7. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Nu, dat zijn vier plaatsen, vier woorden van de Heere Jezus Christus, en ze stemmen allemaal daarin overeen dat de Heilige Geest hier de trooster heet. Wat betekent die naam? En wat is dat voor werk dat hierin wordt aangeduid? Gemeente, ik wil u van meet af zeggen dat als wij over deze naam van de Heilige Geest na gaan denken en over deze werkzaamheid van de Heilige Geest, we dan een bepaalde gedachte die als het ware automatisch bij ons opkomt, vanavond beter uit onze gedachten kunnen zetten. Als wij het over troosten hebben en over troosten horen, dan denken we eigenlijk automatisch aan droefheid. Aan mensen die bedroefd zijn en om welke reden dan ook. Dat kan een natuurlijke oorzaak hebben, dat kan een geestelijke oorzaak hebben. Maar troosten is dan dat wij aan de bedroefden, of dat God aan zo'n bedroefde iets geeft, waardoor hij in zijn droefheid opgebeurd wordt, bemoedigd wordt of iets van dien aard. En natuurlijk doet de Heilige Geest dat ook. En ik hoef niet te gaan herhalen wat we al eens eerder gezien hebben, namelijk dat de Heilige Geest van Christus getuigt en dat hij Christus verheerlijkt en dat hij de zaligmaker en het werk van die zaligmaker aan de zondaar voorstelt. En dat hij in het hart van die zondaar begeerte legt naar de kennis van Christus en geloof geeft in die persoon en in de werkzaamheden van de Heere Jezus Christus. Wel nu, daar zit natuurlijk ook een element van troost in. Als de Heilige Geest aan de bedroefden van hart, aan de verslagenen van geest, het evangelie openbaart, als hij de deur der genade openzet, als hij uit het woord van God beloften gaat nemen om die toe te passen aan de ziel, dan zit daar het element van de troost in. Daardoor wordt zo'n geestelijk bedroefde die iets kent van de droefheid naar God opgebeurd en daardoor wordt zijn hoop versterkt. Dat doet de Heilige Geest ook. En dat is begrepen, zou ik zeggen, in datgene wat we al eens eerder overdacht hebben, namelijk het door een waar geloof aan Christus verbinden. Daar zit dat element van de troost ook in. Maar dat wordt in die woorden die de Heere Jezus hier genoemd heeft en die ik u zo pas gelezen heb, niet bedoeld. Wat wordt er dan bedoeld? Iets heel anders. Het zal u opgevallen zijn toen we die woorden uit Johannes 14, 15 en 16 met elkaar lazen, dat er niet alleen gesproken wordt van de trooster, maar dat die trooster ook heet de andere trooster. En u mag dat ook vertalen als de tweede trooster. Daar leiden we dus uit af dat er ook een eerste trooster is. En wie is dat dan? Wordt hij ook genoemd in de Bijbel? Wordt er op hem ook gewezen? Jawel, ik mag u verwijzen naar de eerste brief van de apostel Johannes. 1 Johannes 2. En daarvan het eerste vers. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een trooster bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Maar u zegt, dat staat er niet, er staat een voorspraak. U hebt gelijk, dat is de Nederlandse vertaling. Maar u mag dat ook vertalen met trooster. Waarom? Omdat in het Grieks hetzelfde woord gebruikt wordt. Zowel in Johannes 14 vers 16 en vers 26 en die andere teksten die ik u las en die op de Heilige Geest betrekking hebben, als in de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, het eerste vers, gebruikt de apostel hetzelfde Griekse woord parakletos. En misschien moeten we het helemaal niet vertalen. Maar misschien moeten we het als een woord van Griekse afkomst maar eenvoudig in ons kerkelijk, in ons bijbels, in ons theologisch spraakgebruik overnemen, de parakleet. En nu zijn er twee. En de eerste, dat is de Heere Jezus Christus. Wij hebben een parakleet bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En de andere, de tweede, dat is, ik zal u een andere parakleet zenden, de Heilige Geest. Eén bij de Vader, aan de rechterhand des Vaders, in de hemel, daar wijst Johannes naartoe, in die tekst uit 1 Johannes 2, wij hebben een voorspraak, wij hebben een parakleet bij de Vader. En één die hier op aarde is, want die is van de Vader door Christus hier op deze aarde gezonden. En die komt doen alles wat tot nog toe overdacht is en nog meer. En wat is dan een parakleet? Letterlijk betekent dat iemand die erbij geroepen is. Iemand die te hulp geroepen is. Het is ook een woord dat gebruikt wordt in verband met rechtszaken. Als iemand zich voor de rechtbank moet verantwoorden en zelf niet weet hoe hij dat doen moet en de wetten niet goed kent en ook niet weet op welk artikel van de wet hij zich beroepen moet en welke argumenten hij moet aandragen, dan roept hij iemand te hulp, een deskundige, die het dan voor hem opneemt en die zijn zaken behartigt. Zoiets als een advocaat dus. Merkwaardig trouwens dat en het Latijnse woord advocatus en het Griekse woord parakletos letterlijk precies hetzelfde betekenen. Een erbij geroepene. En u zegt Johannes van de Heere Jezus Christus dat hij zo'n advocaat voor zijn kerk is. voor zijn kerk die in zonde valt, indien we gezondigd hebben. Hij is zo'n te hulp geroepene, die in de hemel bij de Vader voor de zijnen bidt, die hun zaken behartigt en die hun zaken bepleit, een voorspraak, een voorbidder die hun zaak overneemt. Dat deed hij op aarde al. Dat is hij niet pas begonnen te doen nu hij aan de rechterhand van zijn Vader gezeten is, maar dat deed hij ook op aarde al. Als we de evangelieën nalezen, dan zien wij dat de Heere Jezus het meer dan één keer voor zijn discipelen op aarde opgenomen heeft. Als ze aangevallen werden door de duivel, dan bad hij dat hun geloof niet zou ophouden. Ze aangevallen werden door de vijanden, door de fariseeën bijvoorbeeld, die steeds weer ook de discipelen probeerden strikvragen te stellen. En dan lezen we meer dan één keer dat de Heere Jezus het voor hen opneemt. En dat hij als het ware beschermend voor die discipelen gaat staan en dat hij de vragen gaat beantwoorden. Waarom deed hij dat? Ach, omdat zij het in zichzelf niet konden. Zij waren niet in staat om die aanvallen te weerstaan. Zij waren machteloos en daarom nam hij het voor hen op. En dat blijft hij doen, ook nu hij niet meer op aarde is. Dat blijft hij doen, ook nu hij aan de rechterhand van de Vader is. Hij blijft de voorbidder van zijn kerk. Hij leeft om altijd te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Hebreeën 7 vers 25. Dat bedoelt Johannes als hij het over die voorspraak, die parakleet bij de Vader heeft. Dat is dan iemand wiens voorbeden doorgaat dag en nacht. De eerste trooster. Maar toen hij heen ging, zond hij de andere trooster. De andere parakleet. En u weet dat op Pinksteren de Heilige Geest gekomen is. Om wat te doen? Om vele dingen te doen. Maar onder andere ook om dit te doen. Wat de Heere Jezus al eerder deed. En wat hij nu nog doet. Maar nu doet hij het niet meer op aarde. De Heilige Geest kwam om dat speciale werk van Christus, van de eerste trooster hier op aarde, voor en in het belang van zijn kerk voor te zetten. De zaken van Christus kerk op aarde behartigen. En wat de Heere Jezus in de hemel doet, voor zijn kerk bidden, dat komt de Geest op aarde doen. Het werk van Christus dus overnemen. En nu weet u het al, nu is de conclusie, nu heeft de kerk des Heren twee zaakwaarnemers. Twee pleiters. Twee voorbidders. En daar moeten wij aan denken, gemeente, als we vanavond horen dat de Heilige Geest de trooster is en dat zijn werk onder andere ook troosten is. Dan gaat het om dit bijzondere aspect van zijn werk. Hij is net als Christus, maar op een andere plaats, Christus boven en hij beneden, de voorspraak voor de kerk van Christus. De zaakwaarnemer, de verdediger, de parakleet. En dat is toegespitst en toegepast op een aantal concrete situaties dan het volgende. We zagen het dat de Heere Jezus meerdere malen beschermend voor zijn discipelen ging staan toen hij nog met hen hier op aarde was. En dat hij het voor hen opnam en dat hij de beschuldigingen van de vijanden ging beantwoorden. De discipelen komen in aanraking met die vijanden van het kruis, met die vijanden van het evangelie. En de discipelen komen in aanraking met de macht van de boze. En daar komt de kerk des Heren gedurig mee in aanraking. En wat kan zij daartegen beginnen? En dan staan Christus' discipelen er steeds maar weer voor om rekenschap af te leggen. Waarom vasten de discipelen van Johannes en waarom vast gij niet, zo wordt er tegen de discipelen gezegd. En weer op een andere plaats wordt er een andere vraag gesteld en een andere strik gelegd en weer een andere, op een andere manier verantwoording afgeëist. En wat kunnen zij doen? En nu heeft Christus het tijdens zijn rondwandeling op aarde voor hen opgenomen. Maar hoe moet het nu op aarde als hij er niet meer is? Ik zal u een andere parakleet zenden. En die gaat het nu voor hen doen. En die gaat het ook in hen doen. Heeft de Heere Jezus dat niet beloofd? Als een van de beloften die hij naliet aan zijn kerk, aan zijn discipelen, lezen we toch wanneer zij u lijden zullen om u over te leveren. Zo zijt van tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat, want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Dat is het paracletenwerk. Dat is dat troosten wat de Heilige Geest komt doen. Hij gaat die onbekwame en ongeleerde mensen, zoals de discipelen uit Galilea waren, zo bekwame en zulke mond en zulke wijsheid geven, dat hun tegenstanders niet kunnen wederstaan. En hij gaat hen zoveel vrijmoedigheid geven, waar ze het vandaan halen, dat is voor hen zelf ook nog een raadsel, want ze zijn er zo nog nooit in onderwezen. En terwijl ze 3 jaar met Jezus verkeerd hebben, waren ze in vele opzichten nog zo traag om te leren en nog zo duister in hun verstand. Maar als de Geest op hen komt en in hen werkt en door hen gaat, dan kunnen ze vrijmoedigheid gebruiken en dan kunnen ze weerleggen alles wat tegen hen ingebracht wordt. Gij zijt het echter niet die spreekt, maar de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat als het ware beschermend voor hen staan en hij geeft hen de woorden in de mond. Denk eens aan Stefanus. Dat is er een die voor zijn rechter staat en hoe hebben ze het op hem voorzien? En wat zullen ze een genoegen beleven aan zijn dood straks. Maar een mens, ook al is hij dan in het hart van de rechter al veroordeeld, heeft toch nog wel het recht om zich te verdedigen, nietwaar? Wel nu, ze zullen hem aanhoren. Tot het einde toe, althans, tot het einde dat zij bepalen. En daar staat hij. Hoeveel onderwijs hij ontvangen heeft, weet ik niet. Hoeveel theologische kennis hij ontvangen heeft, weet ik niet. Wat hij van de geschiedenis van het volk Israël, van de heilshistorie allemaal geweten heeft, door onderwijs van vroeger, weet ik ook niet. Maar hij staat daar, en dat zegt de schrift, vervuld met de Heilige Geest. En hij spreekt daar, op zo'n manier, dat ze hem niet kunnen wederstaan. Dat is het werk van de trooster. Van die parakleet die hen verdedigt, die voor hen staat en die bekwaam maakt en die het voor en door hen opneemt voor de kerk van Christus. En zo stond Paulus voor Felix en zo stond Paulus voor Agrippa en zo stonden er veel meer voor hun rechters, onbevreesd. Want de belofte die Christus had nagelaten werd ook vervuld. En de andere trooster kwam en hij sprak door hen. En toen was het makkelijk werk. Toen was het eenvoudig. Maar niet alleen komen ze in aanraking met vijanden van vlees en bloed tegenover wie ze zich moeten verantwoorden. En niet alleen waren de discipelen menigmaal onder de aanvallen van fariseeën enzovoort. Erger wordt het nog als de kerk des Heren onder aanvechting van de boze komt. En dat gebeurde ook. En dan hoef ik u alleen maar dat voorval te noemen uit het leven van Petrus. Petrus die door Satan zeer begeerd werd om gezift te worden als de tarwe. Petrus die op de zeef van Satan terecht zou komen en wat zou er van hem geworden zijn. Maar toen was daar, en hij was toen nog op aarde, toen was daar de voorbidder Christus. En als hij aan Petrus bekend maakt dat hij hem verloochenen zal, en als hij aan Petrus meedeelt dat hij op de zee van Satan straks terecht gaat komen, zegt hij erbij: doch ik heb voor u gebeden, ik heb paracletenwerk gedaan, Petrus, dat uw geloof niet ophoude. En daar was het dan te danken dat Petrus niet als kaf werd weggeblazen van de zee van Satan af. Aan die voorbeden van Christus lag het dat Petrus' geloof inderdaad niet ophield. Als hij dat bidt, dan wordt dat gebed ook verhoord. Ook al is Petrus in zichzelf een slecht mens, een verdorven zondaar. En ook al komt hij zover 1 keer, 2 keer, 3 keer. En dan onder ede en met aanroeping van de naam van God, dat hij zweert en dat hij zichzelf vervloekt en zegt: ik ken die mens niet. Maar ik heb voor u gebeden, zei de parakleet, de eerste, dat uw geloof niet ophoude. En daar was het dan aan te danken dat Petrus niet bezweek. Daar was het ook aan te danken dat Petrus weer op zijn knieën komt en dat hij zijn schuld gaat belijden. Daar was het aan te danken dat Petrus naar buiten ging en bitter weende. En toen werkten ze al samen, de eerste en de tweede parakleet. Toen was er de heilige overeenstemming al tussen het voorbiddend werk van Christus, de eerste trooster, en het indachtig makende werk van de tweede trooster, want de haan kraaide. En God was ook nog aan het werk daarin, u ziet dat. De Vader, die breekt de bek van die haan open op dat moment. En die haan moet dan kraaien. Dat bestuurt de schepper en de onderhouder van alle dingen. En dan is daar de blik van Christus, van de voorbiddende Christus. En dan is daar ook het werk van de andere trooster. Hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En toen herinnerde Petrus het zich. En toen ging hij naar buiten en weende bitter. Ziet u, daar begint de Heilige Geest, maar het is ook niet ver van dat keerpunt af. Van dat punt waarop Christus straks naar de hemel gaat, daar begint de Heilige Geest het al mee van Christus over te nemen. Daar wordt hij al die zaakwaarnemer. Daar gaat hij al werkzaam zijn als de andere trooster. En nu, ja, nu Christus met de hemelvaart heen gegaan is van deze aarde, hoe is het dan nu met dat voorbiddende werk voor de kerk hier op aarde? Hoe is het nu met dat bidden dat het geloof niet op zal houden? Ook als de zeef van Satan eraan te pas komt, u zegt: ja, maar dat gaat in de hemel door. Dat is waar. Dat is waar. Maar de Heere heeft die andere trooster gegeven opdat hij op aarde zou bidden. Opdat hij op aarde zou worstelen bij God, dat het geloof van degene die van Christus zijn niet op zou houden. En terwijl de voorbeden in de hemel voortgaat van dag tot dag, dag en nacht onafgebroken, is daar hier op aarde ook de voorbeden van de andere trooster. Want wat kan een mens eraan doen? Wat kan hij er tegenover stellen als Satan komt om hem te ziften als de tarwe? Wat kan een mens er tegenover stellen als de verzoeking komt en als we in onszelf ondervinden: we zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En wat kun je nou zeggen als Satan zegt: gij hebt geen heil bij God? En wat kun je nu antwoorden als Satan het ons moeilijk maakt en aanvecht en bestrijdt en zeggen: kan dat met genade bestaan? En als Satan ook ons eigen geweten nog meekrijgt ook, en als de wet ook nog tegen ons staat, wat kun je dan zeggen, wat kun je dan doen, waar kun je op wijzen? Wat kon de hoge priester Jozua doen toen hij daar met vuile klederen bekleed voor het aangezicht van de engel des Heren stond? Hij kon zwijgen. Hij kon zwijgen en meer niet. En wie neemt het dan voor hem op? En wie neemt het dan voor een aangevochten en bestreden zondaar op? Wie neemt het op voor iemand die door Satan gezift wordt en geschud wordt, opdat alles wat ongeloof zal blijken in dat leven maar naar voren gehaald zal worden, en opdat alles wat dan maar geloof en liefde tot God is, zal blijken kaf te zijn, dat Satans doel immers? Wie neemt het voor zo iemand op? En dan denk ik aan de woorden die de apostel Paulus geschreven heeft over dit werk van de andere trooster. En u bent me met uw gedachten wellicht al voor. Ik ga naar het schriftgedeelte wat we vanavond gelezen hebben. Romeinen 8. Desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Waarom? Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, hier wordt aan Gods kind getekend zoals die werkelijk is. Onze zwakheden. Daar heb je ze. Wat zijn het zwakkelingen? Wat zijn het zwakkelingen? Lichamelijk zwak. Geestelijk zwak. Zo sterk zijn ze heus niet. En hun geloofsmoed en hun geloofsvrijmoedigheid is er wel, maar het is er bij tijden en ogenblikken. Maar voor zichzelf en voor de rest zijn ze zwak. Zwak door het lijden, zwak door de dood, maar ook geestelijk zwak, want de zonde zit er altijd nog in en de boosheid kleeft ons altijd aan en de duivel is er. En hij weet waar hij aan moet vallen. Zo zwak, zegt de catechismus, dat we in die geestelijke strijd niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. En in zo'n situatie is één ding hard nodig, nietwaar? Als een mens zwak is, als een mens zichzelf niet redden kan, dan roept hij om hulp. Dan roept hij om hulp, dan heeft hij een helper nodig. Als iemand zichzelf niet redden kan uit het water waar hij als een drenkeling in ligt en waar hij in verdrinken gaat, dan heeft hij hulp nodig en dan zet hij alles op alles en dan zet hij zijn stem uit om maar gehoord te worden, want hij moet een helper hebben. En in allerlei andere omstandigheden die u zelf wel kunt bedenken, als een mens zijn eigen zwakheid inleeft, dan heeft hij een helper nodig en dan doet hij een verzoek en dan zendt hij een smeekgebed op. Maar in deze zwakheden helpt dat niet. Waarom niet? Omdat we niet alleen zwak zijn, maar bovendien nog niet eens weten te bidden zoals het behoort ook. Je weet niet eens hoe je om hulp moet roepen. Je weet niet eens hoe je het onder woorden moet brengen. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Nou, zo een op de zee van Satan. En die onbekwaamheid om te bidden blijkt uit de lichamelijke zwakheden, want dan is er de vermoeidheid van het lichaam. En dan is er pijn, waardoor we niet meer in staat zijn soms om onze gedachten te ordenen. En dan is er het verlies bij sommigen van hun verstandelijke vermogens, waardoor zij niet meer kunnen bidden. Maar dan zijn er ook zoveel geestelijke factoren waaruit blijkt dat ze niet weten te bidden zoals het behoort. Dan kunnen ze hun gedachten niet concentreren en ach, iemand die wel eens echt gebeden heeft, hij weet ook van andere tijden in zijn leven dat hij zich zet tot het gebed en dat hij gaat zoeken Gods aangezicht en dat andere gedachten weer binnensluipen en dat andere dingen weer om de aandacht vragen en dat zijn soms ook nog zondige wereldse gedachten en dan zijn er onder het gebed ook nog de influisteringen van de boze en onheilige gedachten kunnen zelfs de ziel bespringen en dan blijkt het wel, het komt niet van buiten, de zonde zit niet buiten ons, maar de zonde zit in ons. Kun je dan best ondervinden als je op je knieën ligt. En als je voor God zoekt je noden bekend te maken, maar als het dan zo ellendig en arm gesteld is, en als dan zelfs voor het aangezicht Gods en voor de troon der genade je het ondervinden moet dat de zonde in je gedachten meespreekt. Wij weten niet. Nou, en dat raakt dan niet alleen en nog niet eens alleen de manier van bidden, maar dat raakt ook de inhoud van ons bidden. Want dan vraagt de mens ook nog vaak het verkeerde. En dan vraagt hij ook nog wat schadelijk voor hem is. En als Asaf dan gaat bidden, ach en wat is het al voor bidden, dan zegt hij eigenlijk dat God het maar eens anders moest doen. Dat God het verkeerd doet, totdat hij ziet wat Paulus zag. Wij weten niet wat we bidden zullen. Totdat Asaf ziet dat hij een groot beest is. En dan moet hij het ook zeggen, uit ondervinding zeggen, wij weten niet. En Jacobus en Johannes, de Samaritanen willen Jezus niet ontvangen en ze nemen het voor de Heere Jezus op. En ze zeggen, Heere, zullen we vuur van de hemel laten neerkomen? Wij weten niet. Gij weet niet van hoedanige geest ge zijt. En de moeder van Jacobus en Johannes komt een verzoek doen aan de Heere Jezus. Heere, zeg dat deze mijn twee zonen in uw heerlijkheid aan uw rechter en aan uw linkerhand gezeten mogen zijn. Gij weet niet wat ge begeert, zegt Jezus. We weten niet wat we bidden zullen, zoals het behoort. En dan kan de Heere zulke dwaze en zulke onwetende gebeden nog wel eens een keer verhoren. Dat deed hij met de Israëlieten ook in de woestijn. U kent de geschiedenis wel. Ze hebben manna gegeten. Ze zijn zat eigenlijk. Ze willen wel eens vlees ook. En de Heere geeft ze vlees. Op dat gebed geeft hij ze vlees. En dan krijgen ze het. En dan zegt de Heere er van tevoren bij, gij zult vlees eten. Niet één dag, niet twee dagen. Maar een week, niet een week, maar 4 weken lang, totdat het uw neus uitkomt. En dan krijgen ze vlees. Ja, hun gebed is verhoord, maar ze sterven met het vlees tussen hun tanden. Want ze krijgen de verhoring van een gebed waarvan ze niet eens wisten wat ze baden. Verhoring kan zo ook nog een oordeel zijn. O, als God ons altijd gaf wat wij vroegen, we zouden nog een oordeel over ons afbidden ook. We weten niet hoe het behoort. Hoe behoort het dan? Hoe hoort een mens dan te bidden? Ach, de schrift leert ons dat onze wil onderworpen moet zijn aan de wil van God. De schrift leert ons dat als wij bidden de wereld eruit moet blijven. Sluit de deur, zegt de Heere Jezus. Als geen uw binnenkamer gaat, sluit de deur. Dat wil al niet alleen maar zeggen dat je dan in de afzondering moet gaan, maar daar bedoelt hij ook mee, hou alles wat er niet hoort erbuiten. Maar als je zo je gebedsleven dan eens overziet, wat moet je er dan van zeggen? Kind des Heren, wat moet u er dan van zeggen? Hetzelfde als wat Paulus hier zegt, denk ik. En afgedacht nog daarvan, afgedacht nog van deze beproeving en afgedacht nog van deze zwakheden, afgedacht nog van deze omstandigheden, moeten we het ook nog ondervinden en inleven dat er tijden van biddeloosheid zijn. Dan heb je niet eens zin om te bidden. Zo erg kan het ook worden. Dat je niet eens meer inleeft en verstaat wat hoe nodig het is om aan de troon der genade aan te kloppen en God de Heere te smeken om zijn genade. Dan kun je het zo vaak nog weer zonder de Heere. En dan kun je zo vaak nog weer vertrouwen op jezelf. En dan kun je zo vaak ook nog weer zelfgenoegzaam zijn en zo verder gaan. Wat is een mens toch? En wat is zelfs ook een kind van God toch? Onze, en dan heeft hij het niet over de heidenen. Dan heeft hij het niet over de onbekeerde. Dan heeft hij het niet over mensen die er eigenlijk nog buiten staan als hij het over onze zwakheden heeft. Nee, dan spreekt Paulus over de kinderen Gods in Rome. Onze zwakheden. Wij, heeft hij het niet over hun eertijds, toen wisten ze niet wat ze bidden moesten. Nee, natuurlijk niet, toen waren ze helemaal blind. Maar nu, na ontvangen genade, nadat ze de eerstelingen des geestes ontvangen hebben, nu zij ook die in zichzelf leerden zuchten, verwachtende de verlossing van ons lichaam, zij ook die met Paulus toch mee kunnen komen, als hij aan het begin van dat hoofdstuk zegt, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn. Zij ook die aan het eind van dat hoofdstuk toch ook de apostel misschien van verre maar toch mogen naspreken. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus? Dat zij maar niet... onbekeerde kerkgangers, nee, dit zijn Gods kinderen die ook nog een keer onderwijs van de Heere ontvangen hebben en die ook nog bepaalde dingen geleerd hebben op de school van de Heilige Geest en die overgegaan zijn uit de duisternis in het licht. En die moeten zeggen, onze zwakheden, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Gelukkig dat ze een voorbidder in de hemel hebben, ja. Maar de Heere geeft hen meer dan alleen dat. Want de Heere geeft hen ook nog een parakleet hier op aarde. De andere trooster. Dat is juist de bedoeling van de apostel om dat aan de gemeente van Rome te laten weten. Esgelijks komt de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat doet de Geest? Hij komt onze zwakheden mede te hulp. Als u dat letterlijk vertaalt, dan wordt het zoiets als hij zet zijn schouders eronder. Dat is de letterlijke weergave. Hij neemt het voor hen over. Daar hebt u die advocaat. Die het overneemt. En die voor ons gaat bidden, zegt Paulus. Als ik dan niet weet hoe ik bidden moet, dan staat dat gebed toch niet stil. En als er een tijd in het leven van een kind des Heren is van biddeloosheid, dan gaat het gebed toch door. En als er een periode is van zo'n aanvechting en zo'n geestelijke strijd dat we het niet meer kunnen formuleren als wij op de knieën liggen voor God, gaat het gebed toch door. En als de verstandelijke vermogens uitvallen, gaat het gebed toch door. En als de ouderdom komt met dementie en kindsheid en wat dan ook, zodat er geen enkel lampje meer brandt en zodat er geen enkel lichtpuntje meer gezien is in het leven van zo iemand die de Heere vreesde en die daar vroeger getuigenis van aflegde, dan gaat het gebed toch door. Want die Geest komt onze zwakheden mede te hulp. En die Geest zet zich ervoor. En die Geest neemt het over. En als er vanwege lichamelijke oorzaken of van geestelijke oorzaken in het leven van zo'n kind des Heren geen sprake meer is van een geordend gebedsleven, dan hoort God die onuitsprekelijke zuchtingen van de andere troosten. En hoe doet de Geest dat dan? Ja, dat staat hier met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat kan Paulus niet onder woorden brengen en dat is door mensen woorden ook niet weer te geven. Die Geest bidt op zijn eigen wijze. Dat kunnen wij niet nazeggen. Maar die zuchtingen, die onuitsprekelijke zuchtingen, stijgen wel op tot God. En al kunnen wij ze niet verstaan en al kunnen wij ze niet nazeggen, God weet wat de Geest bedoelt en die de harten doorzoekt, dat is God, weet welke de mening des Geestes is. En dan weet de Heere precies wat de Heilige Geest voor dat speciale geval in dat leven van dat speciale kind van God bedoelt. En dan zijn die zuchtingen van de Heilige Geest ook wel eens anders dan die van ons, gemeente. Paulus bad dat de Heere hem de doorn uit zijn vlees weg zou nemen. Hij heeft de Heere ernstig gebeden. Maar toen wist Paulus niet wat hij bidden zou zoals het behoorde.
En toen bad de geest met onuitsprekelijke zuchtingen en dat kon Paulus niet nazeggen, maar God die de mening des geestes weet, hij weet waarom en wat die geest bad. En de geest bad, Heere, laat hem zijn doorn maar houden. Dat was het gebed van de geest. En toen kreeg Paulus te verstaan, mijn genade is u genoeg. Waarom bad de geest dat? Omdat de geest, zegt Paulus, altijd naar God bidt. Dat betekent zoveel als naar de wil van God. Overeenkomstig de wil van God. En dat is nou precies wat wij niet weten. Precies. Wij weten niet hoe het behoort. Maar die geest weet dat uitnemend. Want hij is zelf God. Die geest bidt altijd overeenkomstig de wil van God. En hij vraagt nooit iets wat schadelijk voor een kind des Heren is. Hij vraagt nooit iets wat slecht voor hem zou zijn. Ook al lijkt het schadelijk en al lijkt het tegen. Maar hij vraagt altijd zo dat ook het 28ste vers in het leven van Gods kinderen vervuld gaat worden. Wij weten dat diegenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook de doorn in Paulus' vlees. En ook het kruis dat een ander meekrijgt. En ook de teleurstellingen die een derde boekt. En ook dat sterfgeval wat in het leven van een vierde zo plotseling verdriet en rouw veroorzaakte. Al die dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Daar zorgt de geest voor die het altijd vraagt overeenkomstig de wil van de Heere. Zo bidt de geest voor het volk des Heren, als ze leven en als ze sterven. Als ze gezond zijn en als ze ziek zijn. Als ze goed bij hun hart zijn en als ze ver van huis zijn. Als ze geestelijk welgesteld zijn en als ze geestelijk afgezworven zijn. Als Satan ver weg is en als Satan vlakbij is. Als de zeef van Satan er is en zij erop zitten en geschud worden. En ook als de Heere Satan voor een tijd een eind bij hen vandaan houdt. Als ze kunnen zingen de lof des Heeren zoals Paulus en Silas in de gevangenis. Of als ze klagen met Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Ik zal u een andere trooster zenden. En die zal bij u blijven in der eeuwigheid. En hij zal het werk waartoe hij gekomen is verrichten. Hij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En zo ligt dat leven van een kind des Heren, van Petrus en van alle die een even dierbaar geloof ontvangen hebben, veilig. Het ligt veilig. Satan kan ze wel op zijn zeef willen hebben en de boze kan ze willen ziften. En ik weet niet wat er allemaal meer met hen gebeuren kan en wat voor benauwdheden er nog in hun leven zullen komen. En ze kunnen nog best 10 keer door het water of door het vuur heen moeten. En ze kunnen nog wel eens een keer voor een onmogelijkheid geplaatst worden. Rondom bergen en achter de vijanden en voor de Rode Zee. Dat ze ook niet weten wat ze doen moeten. En daarbij zullen ze nog meer dan 1 keer moeten inleven hun zwakheden. En ook dat ze niet weten te bidden zoals het behoort. Ook als ze naar buiten de schijn nog wel een beetje op kunnen houden. En nog wel wat vroomheid en wat andere dingen proberen aan te dragen. Om tegenover de wereld naar buiten en tegenover het volk van God waarmee ze verkeren. Misschien nog een indruk van stand ophouden te geven. Terwijl ze van binnen verteerd worden door ellende en door verdriet. Want de hemel is gesloten en ze weten niet te bidden zoals het behoort. Maar hoe het ook gaat, die andere trooster die is er. En die laat nooit varen de werken zijner handen. En die zendt altijd zijn onuitsprekelijke zuchtingen op. En voor wie doet hij dat dan? Ja, Paulus heeft het over ons en heeft het over, ja, wij. Dat is duidelijk, dat bedoelt hij natuurlijk niet iedereen mee. Dat doet de apostel nergens, behalve in Romeinen 3. Dan bedoelt hij ze allemaal, maar hier in dit hoofdstuk, als het over het werk van de geest en over andere dingen van het heil des Heren gaan, dan spreekt hij wel over wij en over ons, maar dan ligt het wel voor de hand natuurlijk dat hij daar toch maar een bepaald deel van de mensheid mee bedoelt. Wie? Ik denk dat het dezelfde zijn die hij ook in vers 27 noemt, de heiligen, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Voor de heiligen. En als u dat te hoog vindt, gaat u dan met mij terug naar vers 23. Daar worden ze ook omschreven. Wie zijn die wij? Wie zijn het die met Paulus deze dingen spreken? En wie zijn het aan wie Paulus deze heilgeheimen bekend maakt? En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Wie zijn het dan voor wie de Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen? Dat zijn de mensen die deel gekregen hebben aan de Heilige Geest. Dat zijn die mensen die door de Heilige Geest ook hebben leren zuchten in zichzelf. Dat zijn die mensen die hebben leren vluchten tot de Here. Dat zijn die mensen die hun nood en hun ellende hebben ingezien in beginsel. Dat zijn die mensen die ook hebben leren treuren over hun zonde. Weet u nog, toen we het hadden over dat ontdekkende werk van de Heilige Geest? Die zijn het. Mensen die in beginsel afgebroken worden. Mensen die gaan ontdekken wat er in hun leven ligt aan zonde en ongerechtigheid, waardoor er scheiding komt tussen de Here en hun ziel. Blijf maar bij de tekst. Wie zijn het voor wie de Heilige Geest bidt? Mensen die dat gaan ontdekken dat ze zwakheden hebben. En onwetend zijn. En onkundig zijn. En duister. En die dat niet alleen constateren, maar die daar ook rouw over dragen. Smart over hebben. Die weten wat het is om gebukt te gaan onder de zonde en onder de gevolgen ervan. En de verdorvenheid die de zonde teweeg gebracht heeft. Mensen die vanuit die nood God hebben nodig gekregen. O, ze hebben met zichzelf nog niet zoveel op. Zeker niet als ze in die fase van het geestelijk leven verkeren. En ze durven voor zichzelf nog niet veel te rekenen. En een ander die kan soms meer moed en hoop voor hen hebben dan ze voor zichzelf hebben. Maar dan toch ook al is daar die bede van de geest. Ook als ze juist dat in beginsel in gaan leven, wij weten niet. Oh, het is onbegrijpelijk. Het zijn ook twee dingen die zo tegengesteld lijken te zijn. Wij weten niet. En als je je dan in die armoede jezelf leert kennen, dan toch te geloven, de geest bidt. Toch is het waar. Ook al kun je het niet geloven. Er zijn veel meer dingen waar dan de kerk des Heren gelooft. Waarom? Omdat er zo weinig geloof is. Er zijn veel meer beloften waar als dat wij ooit in de beleving geloven en vertrouwen. Want wat we er in de beleving van geloven en vertrouwen, dat hangt af van de mate van het geloof. Maar wat er waar is, hangt af van de waarachtigheid Gods. En er gaat veel meer in vervulling dan de kerk hier op aarde ooit kan bevroeden of vermoeden. Want God is waarachtig. Daarom bij tijden mogen ze er toch troost uit hebben. Waaruit? Uit de waarachtigheid Gods. Uit de trouw van de drieënige. Want nu werkt de Heilige Geest ook al mee ten goede. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daar ligt nou de eeuwige vastheid en veiligheid van een Simon Petrus in. Wat er ook met hem gebeurt, al zou Satan nog 20 keer komen met zijn zeef. Maar als je er nou niet in begrepen bent, en als je geen voorbeder aan het bidden aan de rechterhand des Vaders hebt, en ook de geest niet hebt om voor je te bidden, dan is de Vader er niet bij om je zalig te maken, en de Zoon werkt niet mee, en de geest werkt niet mee. Dan sta je helemaal alleen. Sta je helemaal alleen. En als Satan dan komt en zegt, ik wil hem hebben, want hij is voor mij, dan levert God hem uit. Want hij is van de boze. En hij zal voor eeuwig van hem zijn ook. Voelt u wat het betekent om geen kennis aan God en geen kennis aan Christus en geen kennis aan de Heilige Geest te hebben? Voelt u wat het inhoudt, een beginsel, om voor eigen rekening te staan? O, wat is het toch erg om voor eigen rekening te staan. In deze wereld die in het boze ligt. Om voor eigen rekening te staan en zo de dood tegemoet te reizen. Zo naar je rechter te moeten. Wat is dat toch verschrikkelijk. Want je hebt geen bescherming. Je hebt niets als de storm opsteekt om dan in te schuilen. Je hebt niets om weg te kruipen als het gericht gaat beginnen. Je hebt geen beveiligingen, je hebt geen bescherming. Je staat daar blootgesteld aan de toorn van God die nog op ons ligt. En wie neemt hem ooit van ons af als Christus hem niet oplicht? En daarom u die nog voor eigen rekening staat, laat ik u vanavond aan mogen sporen, zoals ik al meer dan één keer heb mogen doen. Aansporen, laat het toch zo niet verder gaan. Laat dat toch uw leven niet blijven. Zoek toch nog geborgenheid. Zoek toch kennis van God en van genade Gods te ontvangen. Zoek toch nog een schuilplaats bij die zaligmakende Heere Jezus Christus. Ga toch met verlorenheid van uw leven en met de zonde van uw bestaan. En al voel je het niet en al weet je het niet van binnen en al is je verstand er nog voor gesloten en al is je hart er nog ongevoelig onder, ga dan toch, omdat Gods woord het zegt, naar de troon der genade en val de Heere te voet en zegt: Heere, leer me verstaan hoe verloren ik ben. Leer me verstaan hoe nodig ik uw genade heb. Ik zie het niet. Met mijn verstand moet ik het wel toestemmen, want uw woord zegt het mij. Maar geef me de overtuiging is van in mijn ziel. Worstel zo met de Heere en blijf bij hem worstelen totdat hij u genadig zal zijn geweest en totdat hij u kennis van die genade heeft gegeven. Als je het niet doet en als je het nooit leert doen. Trouwens, waar wacht u op voordat u het gaat doen? Als je het nou niet doet, wanneer ga je het dan doen? Als je het nu niet zoekt, wanneer ga je het dan zoeken? Wanneer krijg je een betere gelegenheid? Zeg eens, wanneer zult u gelegene tijd bekomen? Moet u eerst nog dit en dat en nog veel meer doen? Nou, wanneer komt die gelegene tijd dan? Als je het nu niet doet, zul je het nooit doen. Heden, zo ge zijn stemmen hoort, verhard u niet, zegt de Heere, maar laat u lijden. Zoek toch nu nog geborgenheid achter dat bloed van Christus. Het is er nog. Het wordt ook vanavond nog voorgesteld. En er wordt vanavond nog gezegd dat God het begeert. Nee, niet dat u sterven zult. Niet dat u sterven zult en om zult komen in uw zonde en onbekeerlijkheid. Maar de Heere heeft lust in uw bekering en in uw leven. En nu wordt u nog geroepen, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En leer nog genade bidden om te mogen behoren bij dat volk dat in zichzelf dan niet veel beter is, dat is waar. Dat in zichzelf ook maar een volk van zwakkelingen en ellendigen is. Maar dat dan toch het volk van God is. Van eeuwigheid bemind door de Vader. Voortdurend gedacht door de Zoon aan de rechterhand des Vaders. En voortdurend door de Heilige Geest in het gebed aan God opgedragen. Is dat geen gezegend volk? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Wie heeft lust om bij dat volk van de Heere te horen? Dat volk dat met tijdelijke en eeuwige zegeningen gezegend wordt. Dat volk dat voor nu en voor altijd veilig is. Dat volk dat in zichzelf niet weet om te bidden zoals het behoort, maar dat toch ook vanwege die trouw van de Heilige Geest tijden kent dat ze wel mogen bidden en dat ze ook nog verhoring ontvangen. Amen. We zingen Psalm 66, het 9e vers. Zeggen uw grote namootmoedige dank voor het grote voorrecht dat ons ook vandaag nog weer te beurt viel, namelijk dat wij samen mochten zijn onder de verkondiging van uw woord en dat wij onderwijs uit de schriften mochten ontvangen. Heilig datgene wat we gehoord hebben aan ons hart. Heere, laat uw woord zijn werk doen. Laat het tot vertroosting zijn en tot bemoediging. Laat het ook tot aansporing zijn voor hen die u niet kennen en niet vrezen. Heere, wij bidden van u dat gij uw woord nog gebruiken wilt om uw rijk uit te breiden en om zegen te brengen in het leven van zondaren. Wees met ons, ook in de week die wij zijn ingegaan. We hopen elkaar op deze plaats meer nog te ontmoeten. Rondom uw woord, Heere, zegen dat woord ook in deze week, als gij weer extra arbeid aan onze ziel wilt verrichten en ons extra onderwijs wilt geven, geef dat onze harten ervoor open mogen staan en dat we er begeerig naar mogen zijn en dat wij zo ook met de kerstdagen begeerig uw woord mogen horen. Zegen ook de zondagschool en de kerstfeestviering door de zondagschool met onze kinderen. Heere, wij bidden van u dat gij uw gunst in rijke mate wilt gebieden in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers uit Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.